Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Toon Brouwers. Ik ga vandaag een gesprek aan over integriteit met Amos Gomez de Mesquita. Hij is specialist in ethisch leidinggeven. Welkom, Amos.
Goedemorgen, Toon.
Hoi. We willen een gesprek aan over integriteit. Wat betekent voor jou, Ingrid, integriteit?
Ja, integriteit betekent voor mij eigenlijk helderheid. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat vaak denken mensen bij integriteit dat het gaat over de persoon. Dus dat je zegt van hij of zij is heel integer. En dat is natuurlijk heel mooi als je over iemand kan zeggen van het is een heel integer mens. Maar eigenlijk gaat integriteit niet over wie je bent of wat je bent. Maar integriteit gaat eigenlijk over wat je doet. En dat is ook wel een mooie link met ethisch leidinggeven, wat je in de introductie zei. Dan is natuurlijk eigenlijk de vraag, wat is dan het verschil tussen leidinggeven en ethisch leidinggeven? En dan zou ik willen zeggen, bij leidinggeven dan ben je heel erg gericht op wat er moet gebeuren om iets op te leveren, of op productieproces, of om mensen dingen te laten doen. En bij ethisch leidinggeven dan betrek je eigenlijk veel meer. Dan gaat het niet alleen over de zaak die voorligt van wat er dan moet gebeuren, maar dan ga je eigenlijk kijken naar alle regels en wetten en normen en waarden. En daar ga je een soort balans in brengen. En dan integriteit betekent voor mij eigenlijk dat je er integer mee omgaat met de verschillende belangen en dilemma's die zich voordoen. En je kan natuurlijk niet altijd van tevoren weten hoe iemand gaat beslissen. Maar je wil eigenlijk wel dat de belangrijke dingen die wij in deze maatschappij, waar we echt waarde aan hechten, dat die recht gedaan worden. Dus dan, wij vinden het nu heel belangrijk dat er gelijkwaardigheid is. Dus je wil als er belangen en rechten en regels met elkaar conflicteren, dat er niet de ene keer een beslissing genomen wordt omdat iemand de zoon van is, of omdat het de buurman is, of omdat hij toevallig net een mooi cadeau aan iemand gegeven heeft. Maar dan wil je er eigenlijk van op aan kunnen gaan dat voor iedereen in diezelfde situatie op dezelfde manier een belangenafweging gemaakt zou worden.
Ja, betekent dat, Amos, betekent dat dan dus dat iedereen gewoon netjes de regels zou moeten volgen, mensen die beslissingen nemen? Is dat wat je wil zeggen?
Ja, eigenlijk daar begint het wel mee. En vaak blijkt het zo te zijn dat je er met al die regels niet komt. Dat als je alle regels volgt, dan zijn er toch ook heel vaak tegenstellingen waardoor dat niet kan. En een mooi voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld tot voor een paar jaar geleden had de staatssecretaris van Justitie de discretionaire bevoegdheid, dus die mocht zelf beslissen over asielaanvragen. En het idee erachter was eigenlijk dat we kunnen de regels allemaal volgen. En dan kan er bijvoorbeeld uitkomen dat iemand niet in Nederland mag blijven, dus geen verblijfsvergunning krijgt. En dan kunnen wij toch zeggen op menselijke waarde, ja, maar dat kan gewoon niet. Dat kan je gewoon niet maken om iemand dan terug te sturen. Nou, en dan komt die integriteit in beeld. Dat volstaat dus niet alleen de regels, maar dan ga je ook de waarde erbij betrekken en dan ga je een balans in maken. En omdat je niet wil dat iemand op een dergelijke positie, en dat geldt eigenlijk voor iedere leidinggevende, je wil niet dat iemand zomaar een beslissing neemt. En dan komt die integriteit en die voorspelbaarheid in orde. Dat je in beeld, dat je weet hoe die afweging gaat uitvallen.
Maar dat lijkt me nogal een ingewikkelde balans tussen precies de regels voelen en aanvoelen en uitvoeren. En je eigen ja, menselijke waarde daarin houden. Hoe hou je die balans goed op peil?
Nou, dan sla je de spijker op zijn kop, want dat is ook heel erg moeilijk. En dat zie je nu bijvoorbeeld. We hebben als maatschappij gezegd dat mensen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, die kunnen bijstand krijgen. Nou, dat is een heel nobel streven. En er zijn allemaal hele strakke regels aan gebonden. En dat betekent dat mensen een vast bedrag krijgen en dat ze zeggen, ja, als jij dus iets van iemand anders krijgt, dan zijn er dus andere mensen die jou kunnen helpen en hoeft de overheid dat niet te doen. Dat klinkt logisch, maar voor ouders is het natuurlijk ook logisch om je kind te helpen. Pas geleden was er zo'n casus waarbij iemand die een bijstandsuitkering kreeg een heel hoog bedrag terug moest betalen omdat haar moeder regelmatig boodschappen had gedaan. Dat is een heel mooi voorbeeld, omdat het voor een moeder natuurlijk logisch is om voor de kind te zorgen. Dat conflicteerde met die regels. Daar zijn rechtszaken over geweest. En dat is voor veel gemeenten aanleiding om te zeggen, wij gaan met een menselijkere maat kijken. Klinkt heel mooi, maar als ambtenaar zit je daar en moet je die afweging gaan maken. En dan kom je op dat punt wat jij net aangeeft, hoe doe je dat dan? En als je daar weer richtlijnen op gaat zetten, dan ga je dus eigenlijk nieuwe regels maken. En in plaats van dat je dan iemand ruimte geeft, lees de ambtenaar die erover moet beslissen, ga je eigenlijk nog meer inkaderen.
En dat is niet de bedoeling? Dat is eigenlijk niet je wens om het nog beter in te kaderen?
Nee. En wat wel mijn wens zou zijn, is om die menselijke maat in te vullen door er met andere collega's over te gaan bespreken. En dan krijg je eigenlijk een soort aanzet op de moreel beraad. En dat betekent dus dat als het niet helemaal helder is, en je er met de regels niet uitkomt, dat mensen met hun collega's gaan praten en zeggen, maar de situatie is zo en zo. Dat zijn de feiten, maar ik zie ook, en dan zijn er waarden die in het geding zijn. En dat mensen daar met elkaar over gaan praten. Van wat zie jij nou eigenlijk? En wat vind jij? En wat zou jij doen? En wat zou ik doen? Wat hebben we vorige keer gedaan?
Ja, is dat dan ook de oplossing? Zeg maar? Want je had het erover dat het onafhankelijk van de persoon zou moeten zijn. Dus als het over meerdere personen ja, die beslissing gelegd wordt. Is dat dan de oplossing van deze ingewikkelde kwesties?
Nou, de oplossing is dat die meerdere personen daar met elkaar over in gesprek gaan. Want dan gaan ze elkaar aanspreken. En dat is eigenlijk ook wat de overheid nu heel erg stimuleert. De overheid heeft het nu de hele tijd over tegenspraak organiseren. En daarmee bedoelen ze inderdaad dat mensen niet meer lukraak of blind de regels volgen. Maar dat mensen er met elkaar over in gesprek gaan. Van wat zijn eigenlijk de bedoeling van die regels? Waarom hebben we die regels nou eigenlijk? Wat willen we daarmee? En hoe gaan we daar in deze situatie mee om? En het voorbeeld wat ik wel eens geef tijdens mijn trainingen is bijvoorbeeld dat we vinden veiligheid heel belangrijk in het verkeer. Nou, dan spreken we af, dan gaan we verkeersregels maken en dan zeggen we bijvoorbeeld, je moet aan de rechterkant van de weg rijden en als er een doorgetrokken streep is, mag je daar niet overheen. Dat is heel helder, hele heldere regel. Als opeens een hond die weg op rijdt, dan kan het zomaar zijn dat je over die streep heen gaat. Dat mag absoluut niet, maar dat is wel veiliger. Nou, theoretisch moet je dan een bekeuring krijgen, maar er is natuurlijk geen politieagent in Nederland die iemand een bekeuring gaat geven omdat hij uitwijkt voor een hond geen ongeluk voor. Zeg maar toevallig over die doorgetrokken streep heen gaat. Nou, dit voorbeeld vinden we allemaal heel erg logisch. Maar in het dagelijkse leven kom je heel veel van diezelfde voorbeelden tegen, maar die wat minder helder zijn, omdat ze of minder vaak voorkomen of de impact veel groter is. En dan is het inderdaad de eerste stap om daar met je collega's over te gaan praten, om te voorkomen dat de schijn ontstaat dat er sprake is van voorkeur of willekeur. En ook om te voorkomen dat je in een tunnelvisie terechtkomt. En dat is juist de kracht om er met elkaar over te spreken. Dat je krijgt een soort moreel draad. Dus dan wordt de moraliteit, de waarden worden erbij betrokken. Hoe verhouden dingen zich tot elkaar? En dan kom je ook tot wat integriteit eigenlijk is. Voormalig minister van Justitie, Geert Balling, die had het over voorspelbaarheid. En daarmee bedoelde hij dat als er verschillende regels, waarden, belangen met elkaar conflicteerden, dat het voorspelbaar was hoe de afweging gemaakt zou worden. Dus niet per se wat de uitkomst zou zijn, maar welke waarden, welke regels wordt dan meer waarde aangehecht dan anderen. Nou, door daar met elkaar over te spreken, hou je elkaar bij de les, voorkom je een tunnelvisie en zorg je ervoor dat er dus een zo objectief mogelijke uitkomst gaat komen.
Ja, en je sprak erover dat je dit soort trainingen daarover geeft, hè, vooral in de publieke sector. Gaat dat dan over allerlei dilemma's voorleggen en dat de groep, de participanten daar uitkomen samen?
Eigenlijk een deel wel, maar een heel groot gedeelte niet. Want wat je ziet, dat mensen die een training volgen, die hebben vaak een paar specifieke vragen. En een van de allerbelangrijkste vragen is vaak van, waar ben ik nou eigenlijk verantwoordelijk voor? Als ik integriteit in mijn portefeuille heb, wanneer doe ik het dan goed? En wanneer moet ik wel of niet in actie komen? En daar zijn we al wat handvatten voor te geven. En daar staan we tijdens zo'n training ook uitgebreid bij stil. Zodat mensen ook naar hun omgeving heel goed kunnen aangeven, waar ben ik nou eigenlijk wel van? Waar ben ik niet van? En waar is die ander nou eigenlijk van? En dat laatste, dat is wel heel erg belangrijk. Want veel organisaties die stellen een integriteitscoördinator aan. En die denken dan, nou, we hebben het geregeld, want we hebben een integriteitscoördinator. En de actualiteit is wel een grappig voorbeeld daarvan. Als je kijkt naar The Voice of Holland, daar hoor je nu ook John de Mol had het erover, hè, de infrastructuur die in de organisatie heeft. En dat is heel mooi. En infrastructuur bedoel ik dan de vertrouwenspersoon en mensen die integriteit in de portefeuille hebben. Het is heel belangrijk dat je die hebt. Daarmee ben je er natuurlijk niet. de verantwoordelijkheid ligt gewoon bij alle medewerkers, bij de leidinggevende, bij de medewerkers. En de integriteitscoördinator kan daar een spin in het web rol in pakken. Dus dingen combineren, agenderen, mensen aanspreken, mensen spiegelen. Maar de echte verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de mensen zelf.
Ja, maar het is wel belangrijk dat mensen dus weten wanneer, wie waar verantwoordelijk voor is en wie waar iemand op kan aanspreken.
Ja, dat klopt. En dan heb je een paar rollen die echt in het oog springen. En dat is in eerste instantie de medewerker en de leidinggevende. Dat is natuurlijk iedereen die in een organisatie werkt, of nou in een gemeente werkt of in een profit organisatie. De medewerker, alle leidinggevenden zijn ook medewerkers. Die hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar. En de leidinggevende heeft dan een hele bijzondere verantwoordelijkheid, omdat die namelijk de eerste is die verantwoordelijk is voor de cultuur. Die is de eerste die voorbeeldgedrag geeft. En in leidinggevend land geldt ook wel dat medewerkers doen niet wat je zegt, maar ze doen wat je doet. En dus die heeft een hele belangrijke rol. En als er iets aan de hand is, dan is natuurlijk de vraag van, ja, wat doe je dan? En als er iets aan de hand is, wij denken dan meteen aan de dingen die we horen. Hè? Nu als de Voice of Holland en wat we nu ook in de Tweede Kamer, daar gebeurt ook een heleboel. Dat zijn de dingen waarvan ik noem, dat zijn de zware casus. Daar is eigenlijk niet zoveel meer aan te doen. Daar zet je een juridisch traject op. Maar daarvoor is er vaak een grijs gebied waarbij er allemaal geruchten rondgaan. Nou, en dan hebben de leidinggevende rol om dat op te pikken, daarop te handelen, daarop te acteren, voorbeeld te geven. Hoe ga je hiermee om? En binnen een organisatie heb je dan ook de vertrouwenspersoon waar mensen heen kunnen gaan. Het moeilijke van een vertrouwenspersoon is dat mensen die in een lastig pakket zitten, die denken vaak, ik ga naar de vertrouwenspersoon. Ja, dat is heel mooi. Maar de vertrouwenspersoon kan niet heel veel. En daarmee,
die kan niet heel veel als de rest van de organisatie daar niet klaar voor is. Als de cultuur niet klopt, wilt u zeggen.
Nou, dat wil ik zeggen. Maar wat ik ook wil zeggen is dat als mensen in een nare casus beland zijn, of ze zien dat hun collega dat is en ze gaan naar een vertrouwenspersoon, dan blijft het in principe hangen bij de vertrouwenspersoon. Want daar kan je vertrouwen mee praten. Nou, en dat betekent al dat die vertrouwenspersoon dus niet iemand kan gaan aanspreken en zeggen van joh, ik heb gehoord dat en pak dat nou eens aan. Het enige wat een vertrouwenspersoon kan doen is rapporteren aan de aan het management op hoofdlijnen, maar dat is allemaal zo. Ja. Dus iets anders wat mensen nog kunnen doen, is naar de integriteitscoördinator gaan, omdat die al wat meer kan. Hè. Die kan leidinggevende aanspreken en die kan wel zeggen van, ik hoor dat er bij jou wat speelt. Maar het allerbelangrijkste is dat de omgeving ook gaat acteren. Nou, en dat is waar we in de training ook bij stilstaan. Hoe kan je als omgeving signalen oppikken van dat er iets aan de hand is. En hoe kan je als integriteitscoördinator stimuleren dat daar iets mee gebeurt. En dan leg ik even een linkje naar het hele MeToo gebeuren zoals dat bij de Voice of Holland nu naar voren kwam. Voor ons is dat heel bijzonder. Wij waren er door overdonderd van, goh, dat kan en hoe bestaat het? In de loop van de weken daarna kwamen er allemaal mensen naar voren die zeiden, ja, ik had wel eens wat gezien. Ik heb zelfs wel eens wat gezegd. Er was pas nog iemand en die zei dat ze zelfs wel eens iets tegen de grootste baas daarover gezegd had, maar dat die het niet wilde horen. Nou, dat heb je eigenlijk in elke organisatie. En wij hebben het nu over MeToo, maar dat gaat natuurlijk ook over de weerbaarheid van de gemeente.
Zou je dat, Amos, zou je dat iets beter uit willen leggen? Wat is nou weerbaarheid van de gemeente? Want ik heb daar niet zo'n heel duidelijk beeld bij.
Weerbaarheid van de gemeente, dat is eigenlijk, dat begint toen met de vraag ook weer van, ja, weerbaar waar tegen nou eigenlijk? En wij vinden het in Nederland heel belangrijk dat we een eerlijke, objectieve, effectieve gemeente hebben die weerbaar is tegen criminaliteit en die weerbaar is tegen het hele MeToo gebeuren en corruptie en voorkeurbehandelingen. Nou, dat is eigenlijk wat wij met een weerbare gemeente bedoelen. En in principe denken we bij weerbare gemeenten vooral aan weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit. En ondermijnende criminaliteit, dat is een criminaliteit bij de boven- en de onderwereld met elkaar verweven zijn. Dat betekent eigenlijk dat de kleine boefjes, de fietsendieven noem ik het maar even, die kunnen gewoon zelfstandig werken. Op het moment dat je met grote criminele netwerken te maken hebt, die hebben gewoon diensten van de overheid nodig. Die hebben vergunningen nodig voor het beheren van gebouwen, of voor vervoer, voor het uitoefenen van bedrijven, voor het huren van schuren, nou, noem het allemaal maar op. En onbewust en onbedoeld kan de gemeente dan dus facilitator, zoals we dat noemen, dus eigenlijk hulpverlener worden van de criminelen. Nou, dat wil je niet, daar wil je weerbaar tegen zijn. En dan kom je ook op die integriteit terecht. Dat het kan best wel eens zo zijn dat de regel zegt, iemand mag ergens iets huren of een vergunning hebben voor iets. Maar dat er andere dingen zijn die, ja, klopt gewoon niet. Dan kom je op het niet-pluisgevoel. En dan wordt het heel interessant. Hoe ga je daarmee om? Dat is ook wel, dat speelt met de verkiezingen die er nu aan zitten komen. Met de gemeenteraadverkiezingen. Dan wil je dus ook dat de raadsleden, de mensen die gekozen kunnen gaan worden, dat die ook integer zijn, voor zover wij dat kunnen nagaan. Dat begint in principe natuurlijk met een VOG, een verklaring omtrent gedrag, waarbij objectief wordt vastgesteld dat in het verleden de mensen nooit ergens bij betrokken zou zijn geweest, wat schadelijk zou kunnen zijn voor het uitoefenen van die raadsfunctie. Maar het gaat ook over hoe je belangen verder zijn, hoe je financiële belangen in elkaar zitten. Dus of je schulden hebt en afhankelijk bent van mensen. Maar ook wie je vrienden zijn en wie je helpt om in de partij te komen en omhoog te komen. Want ook de criminelen weten, daar worden de besluiten genomen. Dus voor hun is het ook interessant om daar dicht op te zitten. En soms zelfs om mensen naar voren te schuiven. Maar ook om te laten weten dat ze weten waar je woont, of wie je kinderen zijn, of wie je partner is. En dan komt ook de vraag van, ja, hoe integer ga je daar nou als gemeenteraadslid mee om? En integer wil niet zeggen, of ik probeer hier niet mee te suggereren dat mensen er slecht in zitten, dat mensen slecht zijn of slechte dingen doen. Maar het is wel belangrijk als raadslid dat je ervan bewust bent dat je dus een interessante partij bent voor deze mensen, dus voor de criminelen. En dat je die signalen herkent en dat je daar goed mee omgaat. En dat kan dus al beginnen met in welk café of welk restaurant je je verkiezingsbijeenkomst houdt. En bij wie je wel koopt en bij wie je niet koopt. En wie je wel toelaat en met wie je niet in gesprek gaat. En of je überhaupt gesprekken met mensen aangaat.
Ja, je bent dus een van de trainers van de opleiding adviseur integriteit in de publieke sector. Is dat dan je missie, het aanzetten van die voelsprieten?
Ja. Ik denk dat je daarmee eigenlijk de spijker op de kop slaat, Toon. Dat is inderdaad een van de allerbelangrijkste aspecten. Het aanzetten van die voelsprieten. Van wat gebeurt hier nou eigenlijk? En wat betekent het nou eigenlijk wat hier gebeurt? En in de wereld van integriteit, er is altijd een bijzondere rol voor de bystander, noemen ze dat. Voor degene die ziet wat er gebeurt. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd te zijn dat je ziet wat er bij een ander gebeurt. Ook waar je zelf bij betrokken bent. En dan zijn die voelsprieten misschien wel het allerbelangrijkste. En het mooie van de rol van de integriteitscoördinator is dat hij die voelsprieten kan helpen activeren binnen de organisatie. En dat is heel erg belangrijk, omdat mensen in hun eigen vak dingen logisch gaan vinden, die er nou eenmaal logisch zijn in hun eigen vak, maar waarvan je als buitenstaander denkt van, ja, is dat wel zo logisch? Is dat wel zo normaal? En dat kan dus bijvoorbeeld zijn, ik geef maar even een voorbeeld. Dat als je als vuilnisman door de straat gaat, ja, dan neem je gewoon vuilnis mee. En als iemand aan jou vraagt van, sorry, kan je dit ook even meenemen? Ja, dan doe je dat. Maar misschien neem je wel chemisch afval mee van een drugslab. Dan is dat heel goed als integriteitscoördinator om mensen daar eens op alert te maken. En hoger in de organisatie of op andere posities in de organisatie gebeurt precies hetzelfde. En de integriteitscoördinator heeft dus een hele belangrijke spiegelende rol. En dat is een mooi bruggetje naar een vraag die de deelnemers van de training altijd bezighoudt. Van waar in de organisatie ben ik nou op mijn plek? En het antwoord op die vraag is eigenlijk hoe hoger, hoe beter. Want hoe hoger jij in de organisatie zit, dus hoe dichter je bij de directeur of bij de gemeentesecretaris zit, hoe groter jouw span of control, je span of invloed eigenlijk is in die organisatie. En dan zal je ook zien dat hoe hoger mensen in een organisatie zitten, hoe meer macht ze hebben, hoe vreemder ze soms ook gaan denken, verder van de werkelijkheid af. En hoe belangrijker het voor hen is om iemand naast ze te hebben die af en toe zegt van, joh, dat zeg je wel, maar is dat wel zo logisch? En dat wordt vaak onderschat door de mensen die aan de training deelnemen. Dat echt een hele belangrijke rol is.